Goedemorgen allemaal. Het is een voorrecht om hier weer in jullie midden te mogen zijn. En we voelen ons verbonden ook met mensen die meekijken, meeluisteren of later misschien luisteren. Het was heerlijk om deze liederen te zingen en nu mogen we het woord van de Heere gaan openen. En dat doen we in het Oude Testament in het boek 1 Samuel. 1 Samuel hoofdstuk 30. 1 Samuel hoofdstuk 30. Dan lezen we de eerste 6 versen. 1 Samuel 30. Vers 1 tot 6. Dan lezen we: het gebeurde echter toen David en zijn mannen op de derde dag in Ziklag aankwamen, dat de Amalekieten een inval gedaan hadden in het zuiderland en in Ziklag. Ze hadden Ziklag verslagen en met vuur verbrand. En de vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, als gevangenen weggevoerd. Ze hadden niemand gedood, maar hadden hen weggevoerd en waren huns weegs gegaan. David en zijn mannen kwamen bij de stad en zie, die was met vuur verbrand. En hun vrouwen, hun zonen en hun dochters waren als gevangenen meegevoerd. Toen begonnen David en het volk dat bij hem was luid te huilen, totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. Davids beide vrouwen waren ook als gevangenen meegevoerd. Ahinoam uit Jezreel en Abigail, de vrouw van Nabal uit Karmel. David werd zeer benauwd, want het volk sprak er over hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. En deze laatste woorden staan ook centraal in de prediking. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We hebben gelezen over David. David had een stad gekregen van de Filistijnen, Ziklag. En Ziklag werd verwoest. Ziklag werd in brand gestoken. En alle bezittingen, de vrouwen en de kinderen, ze werden weggevoerd. David maakte hier iets verschrikkelijks mee. Ziklag. Misschien zijn hier vanmorgen wel mensen in ons midden. Of mensen die meekijken, meeluisteren. Die ook een Ziklag ooit hebben meegemaakt. Of misschien nu wel. Midden in zo'n Ziklag situatie zich bevinden. En dan denk ik allereerst aan de boeren in ons land. Het is hier boerenland. Maar ik heb begrepen dat er geen boeren lid zijn van de gemeente. Maar er zullen hier vast mensen zijn met een boerenachtergrond. Misschien is er wel iemand die meekijkt, die zelf ook een boerderij heeft. En wat er nu aan de hand is voor de boeren, ik kan me zo voorstellen dat ze zich herkennen in wat we gelezen hebben over David. Hun boerderij, misschien al eeuwenlang in de familie, dreigt een Ziklag te worden. Als ze een deel of hun hele bedrijf misschien wel kwijtraken. En velen zijn wanhopig. Ik kom zelf ook van de boerderij. Ik voel hun pijn. Ik voel hun onzekerheid. Ik voel hun wanhoop. En het komt niet in het nieuws. Maar de afgelopen weken zijn er verschillende boeren die al een einde aan hun leven hebben gemaakt. Omdat ze het niet meer zien zitten, niet meer weten hoe het verder moet. We zijn, en dat is vanuit mijn nieuwsbrief, zijn we begonnen met een serie gebedsavonden in het land. Bidden voor onze boeren. En inmiddels hebben we 2 avonden gehad. Waar tientallen mensen aanwezig waren, ook boeren. Om ons voor de Heere te verootmoedigen. Om hem te smeken, om ontferming, om vergeving, om genade. We hebben gebeden voor onze boeren en voor alle mensen die daarbij betrokken zijn. Maar ook gebeden voor de overheid. En we kunnen maar beter gaan bidden en dan gaan demonstreren. En daarom heb ik eigenlijk ook bewust gekozen voor 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. En ik hoop dat deze geschiedenis ook u, ook jou mag bemoedigen. En mag troosten. David. Er wordt veel in de Bijbel over David geschreven. David was de jongste zoon van Isaï. We kennen hem als koning, maar voordat hij koning werd, gebeurde er ontzettend veel in zijn leven. Er was heel veel moeite ook in zijn leven. Jaren van vervolging door Saul, jaren van strijd, jaren van lijden. En dwars door alles heen maakte God hem klaar voor het koningschap. Ook Ziklag. God gebruikte Ziklag om hem tot koning te maken. En zo wil de Heere ook moeilijke dingen die in ons leven plaatsvinden, gebeuren, die gebeuren in ons leven, wil de Heere gebruiken om ons meer en meer te veranderen naar het beeld van de Heere Jezus en misschien ook wel klaar te maken voor een taak die Hij voor ons heeft. Je zou kunnen zeggen, het was Gods trainingsschool voor David. Alles wat hij meemaakte, ook Ziklag. David, als jongste zoon van Isaï, moest zorgen voor de schapen van zijn vader. Het schapenvolk. Hij moest het schapenvolk leiden en God gebruikte dat om hem klaar te maken om straks het volk eerst van Juda en daarna van heel Israël te leiden. Hij leerde om als een herder te zorgen voor het schapenvolk. En hij streed voor de kudde en dat was nodig, want er waren leeuwen en beren die de schapen aanvielen. En David streed voor zijn schapen, hij zette zijn leven in voor de schapen, zoals we ook lezen dat de Heer Jezus zijn leven gaf voor de zijnen. En toen kwam die dag. Toen kwam die dag dat David op pad gestuurd was door zijn vader Isaï om bij zijn broers te gaan kijken. Er was een strijd van Israël en hij kwam daar aan. En toen hoorde hij, toen zag hij die reus Goliath. Die het volk uitdaagde, die God bespotte. Maar er was niemand van het volk die de strijd aandurfde met Goliath. En toen was daar David die eerder had gevochten met beren en met leeuwen. Je zou kunnen zeggen die eerder was geconfronteerd met reuzenproblemen. Zag nu deze reus. En eerder had God hem kracht gegeven om leeuwen en beren te overwinnen. En nu kwam het moment dat David de strijd zou aangaan met deze reus Goliath. David zei nog, is er dan niemand? Niemand die deze reus, die het gevecht met deze reus durft aan te gaan. Nee, niemand. En toen was daar David. En toen de Filistijn zag dat er iemand was die de strijd met hem aandurfde, toen zag hij, zo'n jongen, David, met een slinger. Die is toch geen partij voor mij? En dan zegt David tegen die reus Goliath, u komt naar mij toe met een zwaard en met een speer. 1 Samuel 17. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere der legermacht. De God van de gelederen van Israël die u gehoond hebt. Goliath. Ik kom niet in mijn eigen kracht. David had het geleerd. Ik ben van de Heer afhankelijk. Ik kom in de naam van de God van de legermacht. En dan voegt hij er nog aan toe. Heel deze gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of speer verlost. Want de strijd is van de Heere. En hij zal u in onze hand geven. Als David niet eerder met leeuwen en beren had gevochten, had hij nooit deze strijd aangedurfd. En nu, in de naam van de Heere van de legermachten, gaat hij op Goliath af. Eerst heeft hij steentjes opgezocht. En dan gaat hij naar Goliath toe. En Goliath zegt hem: David, je bent geen partij voor mij. Ik zal je vermorzelen. Je zou kunnen zeggen, het is een strijd tussen licht en duister. Een strijd tussen God en de afgoden. En David maakt zich klaar. Hij loopt naar Goliath toe met zijn slinger. En hij heeft er zo'n steentje in gedaan. En eerder zal hij op eenzelfde manier met zijn slinger en met stenen ook leeuwen en beren hebben verslagen. En hij zwaait zijn slinger en op een gegeven moment vliegt die steen eruit. Ik kan me zo voorstellen dat het volk Israël in grote spanning verkeerde. Hoe loopt het af? Want als dit slecht afloopt, ja, dan is het gedaan met ons. Van David hangt het voortbestaan, menselijkerwijs gesproken, af van het volk Israël. Maar er is een God in de hemel. En Goliath houdt er geen rekening mee, maar David wel. God in de hemel, die ziet die steen gaan. Ik denk dat je kan zeggen, God stuurde die steen precies naar de plek op het voorhoofd van Goliath dat onbeschermd was. Hij wordt geraakt door die steen, door God geleid. En hij stort ter aarde neer. Ja, David, in de naam van de Heere van de legermachten, ging die op Goliath af. En de Heere van de legermachten behaalt de overwinning. En zoals God in het leven van David moeilijkheden gebruikte om hem klaar te maken, want ook deze strijd met Goliath gebruikt God om David klaar te maken voor het koningschap, zo gebruikt hij ook moeilijkheden in ons leven. Om ons klaar te maken, om ons meer en meer te veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. En in moeilijkheden, in tegenslagen, in lijden, wordt zichtbaar wie we werkelijk zijn. Of we uiteindelijk de Heer Jezus kennen, wederom geboren zijn. En laten we de Heere bidden, lieve mensen, om genade, om zo in alle situaties ons vertrouwen op Hem te stellen. Niet alleen als het ons voor de wind gaat, maar ook als er tegenslag is. Afgelopen week toen ik me voorbereiden voor gisteren hadden we een gebedsbijeenkomst met de boeren. Toen stuitte ik op een verhaal, want het is niet voor het eerst dat boeren onteigend worden. Dat is eerder gebeurd. Het is in Schotland gebeurd aan het begin van de 19e eeuw. Toen had je daar heel veel grote rijke boeren op de Schotse hooglanden die het plan hadden, en dat gingen ze ook doen, om de kleine boeren, die land van de rijke boeren pachten al eeuwen of generaties lang, om dat land in te pikken. Om het af te nemen. Soms kregen ze een vergoeding ervoor, soms ook niet. En dat was net in de tijd dat er een opwekking plaats had gevonden, daar in Schotland. En dominees die daar waren, zeker dominee Mackenzie, die nam het op voor de boeren en die zegt, dat is niet goed rijken wat jullie doen. Dat jullie nog rijker willen worden. Dat is niet goed. Maar dominee Mackenzie riep niet op om in verzet te komen. Om te gaan protesteren. Nee, weet je wat hij zei? En daar spreekt uit hoe God vreest. Onze broeder had het over de vrezen van de Heer. En toen ik dat las, van die dominee Mackenzie toen proefde ik daarin de vrezen van de Heere. Hij zei tegen die boeren, ik hoop dat God en ik bid dat de Heere jullie genade geeft, dat je niet de strijd aangaat, maar dat je het in handen van de Heere kunt geven, de rechter die rechtvaardig zal oordelen. Het is zo bijzonder als je dat leest, die kleine boeren, Godvrezende boeren, die zagen hierin, hoe verschrikkelijk het ook voor hen was, de hand van de Heer. En ze gingen niet de straat op om te protesteren, maar ze gingen op hun knieën om de Heer te bidden en het in zijn hand te geven. En dat is ook mijn verlangen, dat, dat de boeren, maar ook wij allen op de knieën zullen gaan en ons voor de Heere zullen verootmoedigen. Want wat we net lazen uit 1 Thessalonicense en 2 Thessalonicense. En uit Timotheus en de andere gedeelten. Weet u, het is zo belangrijk om op de Heer Jezus gericht te zijn. Als we kijken naar ons land en naar ons volk. Oh, er is zo'n afval van het geloof. Er is zo'n steeds meer mensen willen niks met God te maken hebben. Willen hun eigen weg gaan. En daarom is het zo noodzakelijk dat juist de kinderen van God, de gemeente, zich voor de Heere verootmoedigt. Want het grote probleem in ons land is niet het stikstofprobleem, is niet het CO2-probleem. Of welke andere crisissen er allemaal in ons land zijn. Maar het grote probleem is het geestelijke probleem dat we God verlaten. Ik werd erg aangesproken gisteren toen mij in gedachten kwam 2 Kronieken 7 vers 14. En ik weet het, wordt in eerste instantie tot Israël gezegd, maar er zit ook een boodschap in voor ons. Dus ons voor God verroot, voor de Heere verroot, moedig onze zonde beleiden. Dat de Heere genadig wil zijn. Onze zonde wil vergeven. En er staat iets achter. En het land zal genezen. In de opwekkingsgeschiedenis zijn de verhalen bekend. Dat als er ergens een herleving ontstond, dat God ook het land heeft genezen. Dat de opbrengsten weer omhoog ging. Je zou, maar dat gaat te ver vanmorgen, maar je zou heel veel gedeelte in de Bijbel kunnen noemen waar je ziet dat het lijden van de schepping, en hoeveel wordt er niet geleden in de schepping, denk aan de grote hitte in Zuid-Europa. Bij ons gaat het maar een dag duren, of anderhalve dag, als de verwachtingen uitkomen morgen en overmorgen, dat het erg warm wordt, maar verder naar het zuiden is dat al veel langer gaande. De schepping zucht en is in barensnood en ziet uit naar dat moment dat de Heere komt. Naar het openbaar worden van de kinderen van God. Hebreeën 12 zegt dat als de Heere moeilijkheden, beproevingen, kastijdingen in ons leven brengt. En David heeft dat meegemaakt en ook wij maken dat van tijd tot tijd mee. Misschien zit je hier wel met pijn, met verdriet, met lijden. En zeker, de Heere is ook goed. En genadig en vol van liefde. En we mogen ons verblijden en verheugen in hem. Maar er is ook die andere kant dat er lijden en moeilijkheden in ons leven zijn of kunnen komen. En Hebreeën 12 zegt dat de Heere dat gebruikt om ons deel te laten krijgen aan zijn heiligheid. Staat ook bij, als dat gebeurt dan doet dat pijn. Dan is dat geen zaak van vreugde. Maar hij gebruikt het. Tot zegen van ons en tot eer van hem. David was weggevlucht van Saul. We lezen dat een paar hoofdstukken eerder in 1 Samuel 27, dat hij wegvluchtte van Saul en naar de Filistijnen ging. Het is opmerkelijk dat je daar niet bij leest dat David eerst zocht naar de weg van de Heer. Ik denk dat het zijn eigen idee was, zijn eigen plan. En daar rust geen zegen op. Hij gaat, en als hier gesproken wordt over Ziklag en de Filistijnen, dan moet je denken aan het gebied van Gaza, van waar al die raketten telkens op Israël worden afgeschoten. Daar ligt ook Ziklag. Of daar lag Ziklag. David, die is daar bij de Filistijnen en het moment is gekomen. Het moment is gekomen dat God David koning wil gaan maken, eerst over Juda en dan over Israël. Maar zolang David in Ziklag is en bij de Filistijnen, is het natuurlijk onmogelijk dat hij koning wordt. Dus om David koning te kunnen maken, moet eerst Ziklag uit de weg geruimd worden, moet Ziklag verwoest worden. Hoe pijnlijk ook en hoe verdrietig. Maar dat moment is aangebroken. De stad wordt in brand gestoken door de Amalekieten. Als je het gelezen, dan die hoofdstukken, dan kom je daar tegen. En dan komt David met zijn legertje, die komt daar terug bij Ziklag. En dan zien ze, de stad is in brand gestoken, de stad is verwoest. En als ze dan bij de stad komen, zien ze dat alles weg is. Al hun bezittingen. Ook hun vrouwen en hun kinderen. David en dat legertje van hem, die soldaten, die strijders van hem, zijn alles kwijt. En dan staat er in vers 3, David en zijn mannen, die kwamen bij de stad en zie, die was met vuur verbrand. En hun vrouwen, hun zonen en hun dochters waren als gevangenen meegevoerd. En dan in vers 4, toen begonnen David en het volk dat bij hem was luid te huilen. Tot er geen kracht meer in hen was om te huilen, kunt je je voorstellen. Alles kwijt bent, als er iets verschrikkelijks in je leven gebeurt. Ze begonnen te huilen tot ze niet meer huilen kon. En dan, die mannen die daarbij zijn, die strijders, die vragen zich dan af, maar wie zijn schuld is het eigenlijk dat dit gebeurd is, dat we onze vrouwen en onze kinderen en al onze bezittingen kwijt zijn? Wie zijn schuld is dit? Ja, maar één, David. Het is zijn schuld. En dan richt hun woede zich op David. Ze willen het op hem afreageren. Dat lezen we in vers 6. In vers 6. David werd zeer benauwd. David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. Probeer het je eens voor te stellen. David, door God, via Samuel gezalfd tot koning voor Israël, is hier op het punt dat zijn mannen hem willen stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David wordt zeer benauwd. Misschien ken je dat wel uit je eigen leven. Een bepaalde situatie. Zeer benauwd, dat je het niet meer weet, dat je wanhopig bent. Misschien in een tijd van ziekte, van rouw. Van verdriet, tegenspoed, een faillissement. Als je bedrijf, zoals de boeren nu, zou dat kaartje zien wat gepubliceerd is. Ja, wij moeten 80% van ons bedrijf wegdoen. Zeer benauwd. Je bent misschien verraden door iemand. Gepest. Bedrogen. Oh, dat kan zo verschrikkelijk wel zijn. Vernederd. Je huwelijk is misschien kapot gegaan, je relatie. Ik denk aan mijn moeder. Ze is 88. Ze is erg dement geworden. Afgelopen vrijdag is ze naar een verzorgingshuis gegaan. Het ging niet meer thuis. Maar ze wilde zo verschrikkelijk graag thuis blijven. Ze heeft heel veel gehuild de afgelopen dagen. En het is ons gebed. Ja, dat ze daar toch weer haar plekje mag vinden. Maar voor haar is het alsof haar Ziklag, haar thuis, haar huis, alsof dat van haar afgenomen is. Oh, dat kan zo verschrikkelijk veel pijn. Wat doe je dan in zo'n situatie? Wat doe je dan? Laten we kijken naar David, hoe David reageerde. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. Eerst staat er, hij was zeer benauwd geworden. Zeer benauwd. En hoe hij zich gesterkt heeft in de Heere zijn God, het staat er niet bij, we weten het niet. Misschien heeft hij zich wel teruggetrokken achter een boom of achter een struik. Is hij op zijn knieën gevallen? Misschien heeft hij wel zijn zonde beleden. Heer God, ik beleid mijn zonde, vergeef me, ik ben deze weg zelf gegaan. Dat was mijn idee, ik heb nooit gevraagd wat uw weg was. Heer God, vergeef. Misschien heeft hij zijn handen wel naar de hemel omhoog gegeven. O Heer God, alles dreigt mis te gaan. U hebt me toch gezalfd tot koning. O God, u moet nu wel ingrijpen. Je kunt het ook nog anders lezen. Je kunt ook lezen, David werd gesterkt door de Heere zijn God. Ik denk dat het allebei waar is. David zal de Heere vastgegrepen hebben, maar de Heere greep David vast en zijn eeuwige armen waren onder hem. David is hier dwars doorheen gekomen omdat hij eerder al hele grote moeilijkheden en strijd in zijn leven heeft gehad. Beren, leeuwen, Goliath, nu zijn mannen die hem willen doden. Hij grijpt zich vast aan de Heer. En op hetzelfde moment dat David zich sterkt in de Heer zijn God, gaat maar lezen. Het is twee hoofdstukken terug, 1 Samuel 28. Daar gaat Saul naar de waarzegster in Endor, want ook hij is zeer bevreesd, omdat de strijd aanstaande is met de vijanden. En daar zoekt hij zijn heil. En als hij dan verder leest in 2 Samuel hoofdstuk 1, dan zie je, het wordt de ondergang van Saul. Maar de Heere sterkt David. David sterkt zich in de Heere zijn God. En als je doorleest, dan zie je, dan kan David weer verder. Dan gaat hij vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En nog even. En dan maakt de Heere hem koning. Eerst van Juda en later van Israël. David kon na dit moment, hij sterkte zich in de Heere zijn God, kon hij weer verder. Gaf de Heere hem genade om de leiding weer op zich te nemen. O, onze kerken en gemeenten, lieve mensen, smachten naar zulke leiders die de weg naar de Heere kennen, die weten wat het is om zich te sterken in de Heere hun God. En dat is voor ons allemaal belangrijk. En ik wil u aansporen als er in uw leven moeilijkheden zijn, pijn, onzekerheid, verdriet, dat je niet meer weet hoe het verder moet, om deze weg te gaan, de weg van David, om je te sterken in de Heere, je God. Juist in de allergrootste nood blijft hij over als we niet meer weten hoe het verder moet, het totaal verloren lijkt. Heer, alleen u kunt me nog redden. Doe het. Doe het. De Heere hield David vast. Trok hem op uit die put waar hij in zat. Als wij hebben geleerd om te buigen, kan de Heere ons zijn genade te bewijzen. En als wij aan het eind van onze eigen kracht zijn. Paulus die wist dat als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Als wij aan het einde gekomen zijn van het vertrouwen op eigen kracht, dan komt er ruimte voor Gods kracht in onze zwakheid. David was alles kwijt. Maar de vijanden, de Amalekieten, toen Ziklag verwoest was, hadden God niet van hem weg kunnen stelen. En toen de bodem wegviel onder zijn leven en hij vreesde gestenigd te worden, waren daar Gods armen, Gods eeuwige armen, krachtige, machtige, liefdevolle armen die hem opvingen. Zoals een arend, als een jong uit een nest valt of moet leren vliegen, dat de arend onder zijn jongen zweeft om ze op te vangen onder, op zijn vleugels. Zo wil de Heere ons opvangen als we dreigen neer te storten. Als u door het water gaat, Jesaja 43, het zal u niet overstromen. Als u door het vuur gaat, het zal je niet verbranden. En het helpt ons. Ook al kunnen we onze situatie niet vergelijken met David. En hoe, als het in ons leven soms heel anders gaat, of als er, zover we kunnen zien, geen uitkomst is, helpt het om verder te kijken. Om te kijken naar Gods hand in ons leven en te geloven dat hij met ons meegaat. En dat ons, in het verlengde wat broeder Tjepka aan het begin zei, als we mogen weten dat hij een huis, een gebouw voor ons bereid heeft in de hemel, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. De Heere regeert. Hij zit op de troon. Psalm 99 zegt het. Je zei Openbaring 4 ook, Johannes mag in de hemel kijken en dan ziet hij een troon, er zit iemand op de troon. Bij alles wat er in de wereld gebeurt, en je kan er bang van worden als je weet wat er allemaal gebeurt. Hoeft het allemaal niet te zeggen. En als je je afvraagt, wat zal er nog meer gaan gebeuren in de toekomst, hoe gaat het allemaal? Hij zit op de troon, hij regeert. Grote wereld gebeuren, ook ons eigen leven. Hij, de Heer Jezus, heeft de boekrol, Openbaring 5, in handen genomen. Nou verbonden met wat we lazen uit Thessalonicense. Hij heeft de boekrol in handen genomen. Het loopt hem niet uit handen en hij rolt die boekrol af. En dingen die we in de wereld zien gebeuren, er staat ook in Openbaring. Het zijn ook dingen die moeten gebeuren. Onderweg naar die dag dat hij zal komen, de Heer Jezus. Hebreeën hoofdstuk 12 vers 3 zegt, vestig uw aandacht op de Heer Jezus. Zie op hem. Wij zijn vaak zo gericht op onze moeilijkheden, onze problemen. En ik zeg het net zo goed tegen mezelf. Zie op hem. Zie op hem. En als ik zo denk aan David, wat hij hier meemaakte, maar je ziet vaker in de Bijbel dat situaties soms heel moeilijk zijn. Ik denk aan Paulus en Silas, die in de gevangenis werden gezet toen ze het evangelie verkondigden. Handelingen 16, dacht ik. En die namen tijd om God te loven en te prijzen in de gevangenis. Middernacht zongen ze Gods lof. Leer hoe moeilijk het soms ook is om te zingen in moeilijkheden. Dat deed David ook. Dan zal de hemel open gaan. De Heere greep in daar in de gevangenis, stuurde een aardbeving. En zorgde ervoor dat Paulus en Silas vrijkwamen. En dat de gevangenisbewaarder en zijn gezin tot geloof kwamen. Psalm 27 vers 6, daar zegt David, zing David. Nu heft mijn hoofd zich omhoog, boven mijn vijanden, die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten. Ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de Heere. Oh, lieve mensen, er zijn zoveel mooie liederen. Johannes de Heer, opwekking. Maar vergeet ook de psalmen niet. Ik kom ook in nogal wat evangelische gemeenten. Broeder, u deelde de zorgen die u hebt. Maar mijn zorg is ook, er worden zelden of nooit meer psalmen gezongen. En juist, ik zie het bij mijn moeder, 88, dement, en ze weet heel veel dingen, weet ze niet meer. Maar als ze dan, zoals David, het niet meer weet, en soms om hele kleine dingen, dat ze een sleutel kwijt is, die ze dan, misschien heeft iemand het wel eens meegemaakt, die ze zelf eerst ergens verstopt heeft, omdat ze bang is dat iemand hem meeneemt, en dan kan ze hem niet meer vinden, en dan is ze helemaal wanhopig, en dan gaat ze psalmen zingen. Maar de Heere zal uitkomst geven. Oh, dat is zo mooi. En ja, daar kun je zoveel van leren ook. Een tweede punt wat mij in gedachten kwam, en dat zou bij David ook geweest zijn, herinner je de momenten van Gods goedheid eerder in je leven. In de nood roepen wij vaak tot de Heere, maar we vergeten wel eens om de Heere te danken als hij uitredding gegeven heeft. Ik kwam een keer iemand tegen, of iemand schreef het mij, die zegt, ik heb mezelf aangeleerd op een gegeven moment, en ik heb een boekje waarin ik het opschrijf, als ik een nood bij de Heere bekend maak voor mezelf of voor iemand anders, en de Heere die helpt uit of door, of die verhoort om dat op te schrijven. En dat vond ik heel mooi. En als je dan in de nood zit, dat je, Heere, u hebt toen uitgeholpen, u hebt verhoord, doe het ook nu. Dat doet David ook, hè. Psalm 103, vers 2, loof de Heere mijn ziel en vergeet niet een van zijn weldaden. Misschien wel toen zijn soldaten hem dreigden te stenigen, dat God hem teruggeeft laten denken ook aan de eerdere strijd met Goliath. Of aan het moment dat Saul een speer naar hem toe wierp. Heer, u hebt me toen gered. Doe het ook nu, u bent dezelfde. En een derde, wat David ook gedaan zal hebben. Ga staan op Gods belofte. Hou je vinger er maar bij in de Bijbel. Heer, u hebt het zelf beloofd. En het is zijn woord, het is Gods woord. Heer, doe het. Doe het. David zou misschien tegen de Heer zeggen, Heer, u hebt me gezalfd tot koning. Maak uw woord waar. Ik geloof, uw woord is de waarheid. O, durfden we ons leven maar meer te leggen in handen van de Heer. Zoals wat ik eerder al zei over die Schotse boeren. Toen hun land afgepakt dreigde te worden, dat ze het in handen gaven van de Heer. De rechter die rechtvaardig oordeelt. Dwars door een ziklag heen. En hier zien we David. Het is het begin van zijn koningschap. Dwars door een ziklag heen. Of door een gebroken droom in je leven. Misschien heb je wel iets wat je ontzettend graag wilde. Een droom. Die op de een of andere manier kapot gegaan is. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Jaren geleden een zware aanrijding gehad. Waar ik een forse whiplash aan heb overgehouden. Waar ik nog steeds last van heb. Daardoor ben ik ook voor een groot deel arbeidsongeschikt verklaard. En het is een wonder van God dat hij genade geeft om toch te kunnen spreken. Ik mocht werken bij de EO en het was een droom die kapot ging. Maar ongeveer op de dag dat de Heer genade gaf om alles los te laten om in zijn hand te geven. Ja, genade van de Heer. Vanaf dat moment kwamen er uitnodigingen van gemeenten. Wil je komen spreken? Als een droom kapot gaat, is God bij machten om iets nieuws te geven wat misschien wel mooier is dan het vorige. En je mag ook weten, het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die eenmaal zal worden geopenbaard. Romeinen 8, vers 18. Er was een keer, misschien heb ik het al eens verteld, ik was uitgenodigd om te spreken voor een groep mensen. Ze zaten, ik zie ze nog voor me, in rolstoelen, op bedden. Mensen van wie de wereld zei, hun levens hebben geen zin. Ik was uitgenodigd om wat over mijn eigen leven te vertellen en te spreken over het thema gebroken dromen. En er was iemand in een rolstoel. De wereld zou misschien zeggen, zo iemand had beter niet geboren kunnen worden. U weet hoe het gaat, hè? Ik hoorde pas nog van iemand. Er werd dus gezegd, jullie ongeboren kindje is ernstig gehandicapt. Laat het weghalen. 3, 4, 5 keer achter elkaar. Ze zeiden, nee, doen we niet. God heeft het ons gegeven. En hoe het ook zou gaan, ons vertrouwen is op hem. Weet je wat die man in die rolstoel, hij was denk ik 35 jaar, die man in die rolstoel zei. Hij stak zijn vinger omhoog. Hij zei iets, ik kon het niet verstaan. Hij kon ook bijna niet praten, maar ik hoorde het. Romeinen 8, vers 18. Het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Wat een wonder van genade. Ik denk ook nog aan die dominee uit Nigeria. Hij was een tijdje terug in Nederland. Ik mocht erbij zijn. En hij vertelde, hij zei, kort geleden, we waren op zondagmorgen bij elkaar, zoals wij bij elkaar zijn, tijdens de kerkdienst. De deur werd opengesmeten. Gewapende terroristen van Boko Haram kwamen de kerk binnen en begonnen te schieten. Dat is een grote gemeente. Hij zegt, 70 mensen van onze gemeente zijn doodgeschoten die zondagmorgen. Als ik vanmorgen had geweten dat dit hier vandaag in Houderwijk zou kunnen gebeuren, was ik dan gekomen? Als u zou weten, dit kan gebeuren vanmorgen als ik naar de samenkomst ga, zou u dan gekomen zijn? Of had u misschien gedacht, nou dan kijk ik wel via de livestream, dan ben ik veiliger. Dat zijn vragen die komen op ons af hoor. Die dominee in Nigeria, er werd tegen hem gezegd, je gaat toch zeker niet terug. Want misschien word je binnenkort zelf al doodgeschoten als ze weer komen. Weet je wat hij zei? Ik moet bij mijn gemeente zijn, met ze lijden en met ze strijden. En zei er nog iets bij. Is het nou zo erg als ik zou worden doodgeschoten? Is het zo erg? Hij zegt, dan ben ik alleen maar eerder bij de Heer Jezus. Dat is wat. Dat is wat. En hij zei, weet je voor wie het erg is als ze worden doodgeschoten? Voor die terroristen van Boko Haram, want dan gaan ze rechtstreeks naar de hel toe. Hij zegt, zij moeten het evangelie horen. Ik moet terug naar Nigeria om aan hen het evangelie door te geven, om met mijn gemeente voor hen te bidden dat ze tot geloof komen. En hij zegt, er zijn al verschillende terroristen tot geloof gekomen. En dat zijn de meest krachtige getuigen van het evangelie. David. Een schitterend voorbeeld. Een schitterend beeld van de Heer Jezus. Zoals David de overwinning behaalde over zijn vijanden, zo behaalde de Heer Jezus de totale overwinning over de duisternis. Hij riep het uit, het is volbracht. Hij gaf zijn leven aan het kruis van Golgotha. Hij stortte zijn bloed en ik hoop dat jullie het allemaal mogen weten. Ook voor mij is hij die weg gegaan. Ook voor mij heeft hij zijn leven gegeven. Ook voor mij heeft hij zijn bloed gestort. Ook dat is het allerbelangrijkste, lieve mensen. Het allerbelangrijkste, alleen dan door Gods genade kunnen we door een ziklag heen komen en kunnen we ons sterken in de Heer zijn God als we hem mogen kennen. Als je mag weten een kind van hem te zijn, als je mag weten wederom geboren te zijn. En met hem, Romeinen 8, met hem mogen we meer dan overwinnaar zijn door hem die ons heeft lief gehad. Wat een liefde. Wat een genade. En eenmaal komt die dag dat we voor altijd bij hem mogen zijn. En soms kan ik me erom in verheugen. Het allerbelangrijkste, dan zullen we de Heer Jezus zien. Hem die we zo lief hebben, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Maar ook David. En ik heb wel een vraag voor David. Ik weet niet hoe dat later gaat. David, hoe heb je je gesterkt in de Heer, je God? En nu als een preek 3 kwartier duurt, ik weet niet hoe lang ik bezig ben. Maar dan kijken we op ons horloge. Maar als ik dat aan David door Gods genade zal mogen vragen laten, dan zegt David, misschien heb je een jaar. Ik heb er zoveel over te vertellen. We weten niet hoe het gaat. Maar een heerlijke toekomst wacht ons. Ik wil afsluiten met ook woorden van David. Uit Psalm 56. Psalm 56. David die spreekt uit ervaring. En dan zegt hij in Psalm 56 vers 4. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op God. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op God. En hij spreekt nogmaals uit ervaring. En daarom zijn we samen zo mooi, lieve mensen. Want wat de psalmisten meemaken, maken wij ook mee. En soms geven de woorden uit de psalm uiting aan wat we zelf meemaken uit onze eigen gevoelens. En ik hoop dat je het David na mag zeggen, mee mag zeggen. Vers 4, Psalm 56. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op God. Maar kijk dan eens verder, naar vers 12. Dan zegt David, en hij jubelt het uit. Ik vertrouw op God. Ik vrees niet. Ik vertrouw op God. Ik vrees niet. Wat zou een mens mij kunnen doen? Dat had hij geleerd. Hier dreigde die gestenigd worden, maar hij had het geleerd. Met God ben ik meer dan overwinnaar. Wat zou een mens mij kunnen doen? Ik vertrouw op u. Ik vrees niet. Wat een wonder. Van genade. Geprezen bent u, o Heer Jezus, tot in eeuwigheid. Halleluja. De Heere zegen u. Amen. Zullen we de Heer danken? Onze trouwe God en Vader in de hemel, we komen bij u en willen u danken voor deze ochtend dat we hier mochten zijn. Heer, we willen u bovenal danken voor uw woord. Uw woord dat zo kostbaar is. Uw woord, Heer, als het vanmorgen over David ging en over Ziklag. Uw woord dat ook zo eerlijk is. Uw woord dat de situatie niet mooier voorstelt dan het is. Want hier lezen we dat David zeer benauwd werd. Hij wist het niet meer. Heer, en misschien is dat in ons leven ook wel zo. Dat wij het niet meer weten. Dat we ons grote zorgen maken. Dat er een groot verdriet in ons leven is of pijn. Heer, u kent ons. U weet wat er, hoe de situatie ervoor staat. Heer, maar wat een wonder van genade dat we dan hier lezen. David sterkte zich in de Heere zijn God. Heer, we willen u bidden om genade. Om genade, om ook deze weg te gaan die David ging, om ons te sterken in de Heer onze God. Heer, alleen u kunt ons redden. En u bent machtig, voor u is niets te wonderlijk, Heer, doe het. En David tegelijk werd gesterkt door de Heer zijn God. David greep u vast, u greep David vast. Heer, we willen u bidden voor ieder die zich hierin herkent. Ontferm u zich, wees genadig, troost en vertroost en richt onze ogen op u, o Heer Jezus. Met u mogen we meer dan overwinnaar zijn. Ook al is de situatie heel moeilijk. Denk aan die jongen die op dat bed lag. Het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden, Heer. Dat mag ons uitzicht zijn. Uw heerlijkheid, wat een wonder. Door u zelf verdiend aan het kruis van Golgotha. Niets van ons, alles van u. Uw heerlijkheid, waarvan uw woord zegt dat we daar eenmaal in zullen mogen delen. Dat we deel zullen mogen krijgen aan uw heerlijkheid. Aan uw genade, aan uw glorie. Wat een toekomst. Dank u voor uw genade. En speciaal willen we u bidden, Heere, vanmorgen ook voor onze boeren. O Heer, voor hen die zo wanhopig zijn, die het niet meer weten, Heer, dat ze op de een of andere manier in contact zullen komen met kinderen van u, met gelovigen. Of dat u zich aan hen zal openbaren. O Heer, God ontferm u zich. Geef een weg uit deze crisis. U bent machtig. Ontferm u zich. Dat het tot eer en glorie uiteindelijk van u zal zijn. Heer, houd ze vast. Schenk hen uw genade. Heer, en dat er iets naar buiten mag komen van boeren die op de knieën gaan. Dat dat op de een of andere manier in het nieuws mag komen. Dat ook dat een getuigenis zal zijn dat er boeren zijn die hun sterkte in u zoeken. Heer, en we willen u bidden voor deze gemeente. Wilt u er krachtig werken en wonen. Door uw woord en door uw geest en uw gemeente hier bouwen in het allerheiligst geloof. U komt toe, alle lof, eer en aanbidding tot in eeuwigheid. Dank u wel, dat alles in uw hand is, ook uw volk Israël. Heere God, wilt u uw zegen en beschermende hand over hen uitgestrekt houden. En speciaal ook de Messias belijdende Joden zegenen. Ook als ze hun volk met het evangelie mogen bereiken. En vol verwachting mogen we uitzien naar die dag. Dat u komt, naar die dag. Dat heel Israël zalig zal worden. Wat een dag zal dat zijn. Geprezen zijt gij. Halleluja.